Mede de schriftlezing is Handelingen 6, vers 8 tot 15 en Handelingen 7, vers 54 tot 60.
En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge genaamd de Libertijnen en de Cyreniërs en de Alexandrijnen en degenen die van Cilicië en Azië waren, en twisten met Stefanus. En ze konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Toen maakten zij mannen uit die zeiden: we hebben hem horen lasterlijke woorden tegen Mozes en tegen God. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden, en hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor de raad. En stelden valse getuigen die zeiden: deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. En als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersden de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.
Er wordt eerst gevraagd: waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? En het antwoord is: omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. En dan vraag en antwoord 32. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? En het antwoord is: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn de zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam beleide en mijzelf tot een levend dank over hem offeren, en met een vrije en goede conscientie, goed geweten, in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Gemeente des Heren, het lijkt er een beetje op alsof het vanmiddag over twee hele verschillende zaken gaat. Want het eerste gedeelte van zondag 12 gaat over Christus. Over zijn bijzondere werk dat hij deed en dat hij nog steeds doet voor ons in de hemel. En in het tweede deel gaat het over de christenen. Wie zij zijn en waartoe ze geroepen zijn. Nou, op zichzelf is dat toch heel iets anders, gemeente. Voor ons gevoel is het misschien wel zo dat de catechismus dat tweede gedeelte misschien maar beter niet had kunnen behandelen. Althans als het gaat over de relatie tot Christus. Misschien had ze het beter kunnen bewaren voor ons gevoel voor het derde deel van de catechismus. Dat gaat over de dankbaarheid. Onze dankbaarheid tegenover God. Ja, gemeente, zo redeneren wij. Christus en christen, dat zijn twee verschillende dingen. Zo redeneren wij. Maar is dat nou wel zo? Is dat wel terecht dat wij dat zo zeggen? En dat we zo redeneren? De catechismus behandelt die twee dingen juist in één zondag, omdat die twee zo nauw bij elkaar horen. Niet alleen lijken die namen veel op elkaar, Christus en christen. Niet alleen is dat zo, maar ook het werk wat ze doen lijkt op elkaar, als het goed is. Dat wat de Heer Jezus doet, dat vinden we terug in hen die in hem geloven. Misschien kan ik het met name voor de jonge mensen zo duidelijk maken. 'S Nachts gebeurt het wel dat als het volle maan is, dat je de maan aan de hemel ziet stralen. Het is nu weer afnemende maan. De maan is bijna verdwenen. Maar straks over een poosje dan heb je weer volle maan. En als op een heldere avond dan die volle maan aan de hemel staat, dan is het wonderlijk licht op de aarde. Nou, hoe komt dat nou? Want die maan, die is op zichzelf een donkere planeet. Een koude planeet. De maan straalt geen licht uit van zichzelf. Nou, we weten het wel. Die maan die wordt beschenen door de zon. En die weerkaatst het licht van de zon dan naar de aarde. En daardoor is het dan zo dat het licht is op de aarde. Nou, zo zou je kunnen zeggen, Christus is de zon en wij mensen zijn de manen om hem heen. En als het goed is, dan worden wij door hem, door Christus beschenen en schijnt ook het licht door ons heen. En dat zien we ook bij Stefanus, van wie we twee gedeelten gelezen hebben. Twee gedeelten waarin het over hem gaat en waarin hij wat dingen zegt. Wat lijkt die Stefanus toch in zijn doen en laten toch veel op de Heer Jezus. Want in zijn liefderijke verkondiging is dat zo, maar ook vooral in zijn sterven. Heere Jezus, reken hun deze zonde niet toe. Wie zei dat ook? Dat zei de Heer Jezus ook. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Net als Jezus. Als wij het dus over Christus hebben vanmiddag, dan moeten we het ook wel over onszelf hebben. We horen bij elkaar, zoals de zon en de maan bij elkaar horen. Het thema vanmiddag is: Christus en de christen hebben veel gemeen. En als u goed opgelet hebt, dan hebt u gehoord dat het gaat over het profetische ambt, over het priesterlijke ambt en over het koninklijke ambt. Dus Christus en de christen die hebben veel gemeen in het profetische ambt, in het priesterlijke ambt en in het koninklijke ambt. Dat zegt de catechismus eigenlijk. Christus en de christen hebben veel gemeen allereerst in het profetische ambt. De naam Christus betekent gezalfde. Zoals u wellicht ook wel weet. In het Hebreeuws luidt die naam Messias. En het wil zeggen dat de Heer Jezus is gezalfd tot een bepaalde opdracht. Dat gebeurde niet met olie, maar dat gebeurde met de Heilige Geest. U weet wel, toen hij gedoopt werd in de Jordaan en toen de hemel openging en toen de Heilige Geest in de gedaante van een duif neerdaalde, Toen werd de Heer Jezus, die werd gezalfd met de Heilige Geest. Het was op het moment dat hij werd bevestigd in het ambt van verlosser van zijn volk. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Gemeente, in het Oude Testament kwam de zalving vaak voor. En de kinderen weten wel dat bijvoorbeeld Saul en David zijn gezalfd door Samuel. Samuel die kwam dan met een hoorn olie. En als hij dan wist wie de aangewezen persoon was, dan werd die persoon die werd gezalfd met olie. En dan goot Samuel die olie uit over het hoofd van degene die gezalfd moest worden. En al die zalfolie, zo zingen we het ook met Psalm 133, niet waar? Waar het gaat over Aaron, de priester die gezalfd werd. Dan droop die olie van het hoofd af door de baard heen op de kleding en kwam zelfs tot in de zomen van de kleren. Wat betekende dat? Wat wilde dat nou zeggen, die zalving? Wel, in de eerste plaats, gemeente, was dat een aanwijzing. Een aanwijzing van God, dit is de man die ik verkies. Dit is de man van wie ik zeg, hij zal koning zijn, of profeet, of priester, in het geval van David enzovoorts dan koning. Een aanwijzing. Maar in de tweede plaats was het ook een belofte. Zoals de olie op het hoofd neerdroop tot in de zomen van de kleren. Zo zei de Heere, zal ik mijn kracht van bovenaf doen neerdalen op mijn gezalfde. Op deze ambtsdrager. Maar gemeente, als Jezus nu komt, dan is Hij de gezalfde. Alle ambten die God tot het heil van zijn volk had ingesteld, die worden in Hem samengevoegd. Het wordt in Gods kracht, Hij wordt in Gods kracht naar zijn volk gezonden en als profeet en als priester en als koning. Het eerste dus, heeft Hij een profetisch ambt. En de catechismus zegt dat Hij van de Vader verordineerd is en door de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar. De hoogste, want er waren al wel meer geweest, zoals we weten. In het Oude Testament, Mozes was gekomen, Samuel was gekomen, Elia, en zo kun je nog wel een paar opnoemen, en dan die hele rij die we beter kennen misschien, Jesaja, Jeremia, al die profeten. Maar Christus is de hoogste, omdat Hij van boven komt. Hij is Gods eigen Zoon. Die andere profeten en leraren, dat waren gewone mensen, net als u en ik, met hun beperkingen en hun zonden. Ze konden slechts enkele stukjes van de waarheid van God aan ons doorgeven. Maar de Heer Jezus, de hoogste profeet, heeft ons de verborgen raad en wil van God en de wil van onze verlossing volkomen geopenbaard. Hij heeft ons volkomen duidelijk gemaakt wat Gods wil is. Nee, Hij heeft niet alles gezegd. Hij heeft niet alles verklaard. Jezus heeft niet als de grote profeet en leraar op alle vragen een antwoord gegeven. En dat is heel heilzaam om dat ook even te benadrukken. Want wij werpen ook nogal eens wat vragen op in de kerk. Dingen waarvan zeggen, hoe moet het nou? Moet het nou zus of moet het zo? Christus die heeft niet op alle vragen een antwoord gegeven. En dat moeten we goed onthouden. Want anders kunnen de dingen in de kerk zo misgaan. Als wij menen dat wij op alle vragen een antwoord weten. En als we alle zaken ook in de kerk dicht timmeren en zeggen van zo is het. Terwijl het misschien vanuit het woord wel helemaal niet precies is aan te geven. Niet op alle vragen heeft hij een antwoord gegeven. Ik denk aan die man die eens naar hem toe kwam en vroeg, meester, zijn er weinigen die zalig worden? En zo zijn er vandaag ook mensen die een antwoord willen op de vraag, hoeveel mensen zouden er nou uitverkoren zijn? Zullen er dat nou veel zijn? Of zullen er dat nou weinig zijn? Maar op zulke vragen krijg je geen antwoord. Dan zegt deze hoogste profeet en leraar, daar word je niks wijzer van. Dat is aan mij. Strijd gij om in te gaan. Daar gaat het om. Zo heeft Jezus ook niet precies uit de doeken gedaan hoe het in de hemel eruit ziet. En wat dat nu precies allemaal inhoudt. maar de raad en de wil van God met het oog op onze verlossing, zegt de catechismus. Die heeft deze hoogste profeet haarscherp aan ons doorgegeven. Zo heel eenvoudig en zo heel indringend dat een kind het zelfs kan begrijpen. Horen we dat? Als de dingen hier vanaf de preek zo gezegd worden, dat de kinderen er niks van begrijpen, dan klopt het niet. Dus de Heer Jezus het zo heel eenvoudig en zo indringend het doorgeeft. De Bijbel is een moeilijk boek, jazeker. Want je raakt er nooit in uitgestudeerd. Je komt er nooit klaar mee. En ik heb wel eens een professor in de theologie horen zeggen, toen hij bijna ging sterven, ik weet er nog maar zo weinig van. Van de Bijbel. Dus het is een moeilijk boek. Jazeker. En toch zo heel eenvoudig. Een kind kan het begrijpen. Als je de Heer Jezus nou die gelijkenis hoort vertellen van die verloren zoon, die daar in dat verre land zit en die vader die op de uitkijk staat, dan kan toch een klein kind het vanmiddag begrijpen dat dat God is die wacht op een zondaar dat hij zich bekeert en dat hij leeft. En aan ieder die voelt toch de liefde doortrillen als deze profeet met tranen in de ogen zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw bijbelen bijeen vergaderen gelijk een hen haar kuikens. Heb je dat wel eens gezien, jongens en meisjes? In de kerk? Wij hebben thuis kippen. Ik wil die kippen ook hebben, bewust om mijn kinderen. Opdat ze er wat van zien. En als er een jonge kuikentjes zijn, dat die moederkip, als ik eraan kom lopen, een paar keer een geluidje laat horen en vliegensvlug gaan die jonge kuikentjes zoeken hun bescherming onder de vleugels van die moederkip. Wel, dat zei de Heer Jezus. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik jullie willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Volkomen heeft hij het geopenbaard wat nodig is met het oog op onze verlossing. Zodat we vanmiddag echt niet hoeven te zeggen, ik weet het niet. Dat zou een leugen zijn. Want we weten het wel. Het is ons al zo vaak verkondigd. Aan de ene kant heeft Jezus de wet verkondigd. En aan de andere kant het evangelie. De toorn van God over de zonde. De liefde van God voor de zondaar. Zo heeft hij het gedaan. Hij is bezig door zijn woord om ons de weg tot God te laten zien. Om ons het geheim van de bekering uit te leggen. Om ons het wonder van het leven met God te laten ondervinden. Hebt u dat wel eens dat het voor u open ging onder de prediking? Dat u zoiets had van, nou zie ik het. Nou hoor ik het. Het is net alsof het voor mij is. Nu gaat mij het licht op. Nu zie ik plotseling de weg zo lopen. En dan is het niet de predikant of de dagboekschrijver die dat doet, gemeente. Nee, dan is het die hoogste profeet en leraar die daarmee nog bezig is en die daarmee doorgaat, zegt de catechismus op grond van de Bijbel. Want dat kind van God, dat komt nooit zo ver dat hij dat niet meer nodig heeft. Gemeente, zijn we bij hem in de leer. En als deze grote profeet en leraar onderwijst, zijn we ook trouw in de kerk. Of blijft u maar zo thuis? Gemeente, de hoogste profeet is aan het woord. En leest u getrouw in de Bijbel als hij u onderwijzen wil? En wat is hij een unieke leraar, gemeente, want zo dom kan ik geestelijk niet zijn. Of hij brengt het zijn kinderen bij en hij loopt niet kwaad weg als ze zo stug van begrip zijn. Hij zegt niet van, nou zoek het nog zelf maar uit. Ik heb het al zo vaak gezegd. Nee, ook op deze eerste zondag in het jaar 2008 staat weer in opdracht van de Heer zelf iemand u het woord te verkondigen. Wat een eindeloos geduld en wat een langmoedigheid. En hij zal met dat werk pas ophouden als al zijn kinderen het zo ver begrepen hebben dat ze komen waar ze moeten komen. Namelijk aan de voet van het kruis. Onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God met het oog op onze verlossing zo heel duidelijk uitlegt, zodat iedereen het kan begrijpen. Jongens en meisjes in de kerk, de Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt dan God tot God dan door de Heer Jezus Christus. Het geloof in hem. Ja, gemeente, en dat werkt nu ook door bij een christen. Want wie nu in aanraking komt met deze profeet, mag ik het zo zeggen, wie tegen deze profeet gaat aanleunen, die wordt ook bevochtigd met die geest waarmee Christus gezalfd is. Die gaat ook een profeet worden, die gaat ook spreken. Kijk maar naar Stefanus. Stefanus die moet het iedereen vertellen hoe goed God is. En dat hij zondaren redt van de dood. Hij houdt een hele lange preek. En hij draait er niks omheen. Hij verkondigt de Heer Jezus Christus. Ook al staan ze nog zo met de tanden te knersen, gemeente. Kijk maar naar Stefanus. Hoe komt dat? Omdat hij door het geloof zijn zalving deelachtig werd. Wie met deze gezalfde Heer Jezus mag omgaan, die krijgt daar iets van. Nee, niet om naast de Heer Jezus ook profeetje te gaan spelen. Niet om naast de Heer Jezus heel gewichtig te gaan doen. Of om hem te verbeteren. Laten we daarvoor oppassen, gemeente. Om profeetje te gaan spelen in de kerk. Laten we niet verder gaan dan de Heer Jezus ging. Die ons de dingen bekend maakte met het oog op ons behoud. En op bepaalde vragen geen antwoord gaf. Omdat dat niet de wezenlijke vragen zijn. Gemeente Stefanus, hij stond daar geen ingewikkelde dingen uit te leggen. Wat stond Stefanus te doen? Wel de naam van de Heer Jezus verkondigen. Er is geen andere naam onder de hemel waardoor u moet behouden worden, om zo te zeggen. Zijn naam belijden, in het Grieks betekent belijden, hetzelfde zeggen. Wat deed Stefanus? Hij zei hetzelfde als de Heer Jezus. Niet eigen woorden, niet eigen gedachten, niet eigen verzinsels, maar zijn naam belijden. Dat wat je hoort van de hoogste profeet en leraar, dat geef je door. Ook op de huisbezoeken bijvoorbeeld. Naspreken wat hij zegt. Opdat ik zijn naam belijde. Dat betekent dus dat er mensen zijn die die naam verder dragen. In de kring van de gemeente. En buiten de gemeente. In de familie. Vaders en moeders. Aan het adres van je kind en van je kinderen doorgeven wat de Heer Jezus zei. En ook buiten familie, op het werk en in de kennissenkring. Niet te gauw zeggen dat dat moeilijk is. Want dat doen we, dat is moeilijk, zeggen we. Maar let eens even op Stefanus, gemeente. Hij voelt best wel dat de sfeer er niet naar is om deze dingen te zeggen die hij nu zegt. En dat de sfeer het allemaal niet toelaat om veel over Jezus te zeggen. Er is een dodelijke haat. Maar hij spreekt en hij belijdt. Hoe kan dat nou? Was die Stefanus nou zo'n krachtpatser? Was dat nou zo'n sterke kerel? Zo'n flinke man? Nee, gemeente. Maar als het aan Stefanus zou hebben gelegen, dan was er niet veel van terechtgekomen. En als je het aan hem zou hebben gevraagd, dan had hij gewoon gezegd, ik kan niet anders. Ik moet spreken. Het komt van binnenuit. Christus spreekt door mij, opdat ik zijn naam belijde. Waarom heet u eigenlijk een christen? Nou wil de catechismus vanmiddag zeggen. Kom nou eens op. Waarom bent u nou een christen? En jij? Is dat nou alleen maar iets van de buitenkant bij u? Is dat nou alleen maar van zondags in de kerk aanwezig zijn? Ja, 2 keer hoor. Is het dat nou alleen? Zo in de zin van je hoort bij de kerk. Waarom ben je christen? U. Jij. Is het nu ook daarom? Omdat je niet meer zwijgen kunt. Van die goede naam. Van de Heer Jezus Christus. En hoort men van jou ook iets over Christus? Gemeente, dan komt het tweede, ook het tweede. Christus en de christen hebben veel gemeenschappelijk in het priesterlijke ambt. Christus is gezalfd tot onze enige hoge priester. Wat was altijd de taak van de hoge priester? Wel, de priester die moest wat gebroken was weer heel maken. In de eerste plaats gold dat onze verbroken verhouding tot God. En door het offer mocht de priester dat helen, zoals u begrijpt. En verder ook de zieken. Want als iemand melaats was, dan moest iemand naar de priester. Hij moest ook in die zin helen. En dat was Jezus nu ten volle. De enige, de unieke hoge priester. Degene die niet altijd hoefde door te offeren zoals onder het Oude Testament, maar die in één offer alles voldeed. Hij offerde op Golgotha zichzelf. Nou, dat was nog nooit voorgekomen. Een priester die zichzelf offert op het altaar. Dat was bijzonder. En zo verloste hij zijn volk. Eens en voorgoed. En zo herstelde hij die breuk die geslagen is tussen God en de mens. En zo opende hij de deuren naar het eeuwige leven die wij hebben dichtgeslagen. En hoe was hij bewogen met ziekengemeente? Hij was een heelmeester. En hij toonde hoe begaan hij met ze was. Met de verdrukten, met de gebogenen. Wie heeft er ooit zoveel zieken genezen als deze priester? En, zegt de catechismus, nog steeds is hij bezig. Met zijn voorbeden treedt hij tussen de Vader en zijn kinderen. Immers, gemeente, wat zijn Gods kinderen vaak een onverlost volk? Wat zijn degenen die door het geloof zijn zalving deelachtig zijn, vaak nog onbekeerde mensen in zichzelf? We gaan zo vaak van de weg af. We vallen nog zo dikwijls in zonden. Maar hij gaat dan tussen zijn volk en God instaan. De middelaar. En hij zegt, mijn Vader, och, vergeef het die man, vergeef het die vrouw. Vergeef het die jongen of dat meisje. Want ik heb geleden. Hier de tekenen van mijn offer. Wat een voorrecht, gemeente, we hebben een priester. Een priester in de hemel die met zijn voorbidding steeds tussentreedt. Beseffen we onze rijkdom, gemeente? Hoe groot uw schuld ook is. En wat voor zwarte bladzijden u ook hebt of maakt in uw levensboek. Bij hem is vergeving. Kijk, als deze priester er niet was, dan zouden we net als Adam en Eva voor eeuwig moeten wegkruipen in het struikgewas. En dat zou ons nooit lukken, gemeente. Maar door hem mogen wij komen en eerlijk en oprecht onze zonden belijden. En deze priester die bemoedigt ons en die zegt, al waren je zonden als scharlaken. Hebt u wel scharlaken gezien? Dat is vuurrood. Teken van de zonde. Ik was eens een keer bij iemand die ik in mijn jonge jaren heel goed gekend heb. En die ik heel wat jaren uit het oog verloor. En die in de 50 was en toen kanker kreeg. Daar had ik toen van gehoord en ik heb hem een keer opgezocht. Ik zal het nooit vergeten. Hij zat op de bank in de kamer gehuld in een vuurrode deken. Omdat hij het koud had. En toen sprak hij over deze dingen. Al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken. Als witte wol. En toen deed hij die deken zo open en gooide hem af. zo zal het zijn. En zo mocht u het geloven. En dat dankzij die hoge priester, gemeente, de Heer Jezus Christus. Bovendien is hij een hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Laten we ook dat niet vergeten. Als we ziek zijn, als we onder een kruis gebukt gaan, als we verdriet hebben, als we problemen hebben. En hoe vaak is dat niet zo, gemeente? Als je als predikant in de gemeente komt. Ik weet heel goed dat ik in het begin in Putten kwam en dat ik dacht van wat een mooie gemeente. Niks aan de hand. Toen ik na 10 jaar wegging, toen wist ik wel dat het waar is. Elk huis heeft zijn kruis. Laat het u tot troost zijn. Vergeet het nooit dat de Heer Jezus medelijden kan hebben met ons in al onze zwakheden. Vergeet het nooit. Als iedereen tegen je lijkt te zijn, als niemand jou lijkt te begrijpen. Jongens en meisjes ook in de kerk, dat kan in je jonge leven ook zo zijn. Dat je denkt van niemand begrijpt mij. Vergeet het nooit. Hij wel. Deze enige hoge priester. Hij is gezalfd tot onze enige hoge priester. Maar ja, gemeente, ook hier weer die weerspiegeling daarvan bij een christen. Want wie nu door het geloof zijn zalving deelachtig wordt, die gaat ook iets van priester zijn in zijn leven beleven. Dan wordt je hart anders. Dat wordt bewogen. Dat wordt mild. Dat wordt zacht, zegt de Bijbel. Een stenen hart wordt een hart van vlees. Nee, je wordt niet zo priester dat je nu een offer moet brengen voor je zonden. Dat is eens en voorgoed gedaan door Christus. Maar, zegt de catechismus, om mijzelf tot een leven dank over hem te offeren. Zoals hij zichzelf ervoor over had. Zo krijg je jezelf er ook voor over. Jezelf offeren. Maar gemeente, wat is offeren eigenlijk? Als wij het over een offeren in de kerk hebben, dan kijken we naar de collectezakken. En als de collecte aan de orde is, dan zegt een predikant nog wel eens van de dienst der offeranden vindt plaats. En we doen wat in de zak. En dat is dan het offer dat we brengen. En natuurlijk heeft dat er ook wel mee te maken. Maar God zegt offeren, dat is niet alleen wat in de zak doen. Maar wat je bent. Wat ben jij, wat bent u voor mij? Gemeente, offeren, dat is nog niet zo eenvoudig. Je kunt gemakkelijker 100 gulden in een collectezak doen, of 100 euro is het tegenwoordig, in de collectezak doen en dan een paar uur in de week over hebben en vrijmaken voor de dienst van de Heer. Offeren, kan ik mijzelf offeren, gemeente? Er zijn heel wat dingen die de aandacht vragen. Hobby's. En sport. Is het allemaal verkeerd, gemeente? Ik zal het niet zeggen. Maar het kan zo de dienst van de Heer verdringen. Dat is punt. Er is ontzettend veel. Zodat zo heel vaak de dienst van de Heer de sluitpost in ons leven wordt. Moeten we vanmiddag handig zeggen? Moet dat heerlijk zijn? Zo is het gewoon. Jezelf offeren, dat wil zeggen, daar staat het altaar van Christus. En offeren, dat wil dan niet zeggen iets van jezelf geven, maar jezelf geven. Zelf op dat offer of op dat altaar gaan liggen. Zo groot als je bent. Kijk maar eens naar Stevenus. Hij heeft zichzelf helemaal over voor de zaak van Gods koninkrijk. Al zijn idealen die hij nog heeft in deze wereld en heel zijn leven. Want hij zal toch niet een oude man geweest zijn op het moment dat hij ons beschreven wordt. Maar gemeente, hij legt het leven als een levend dankoffer op het altaar. Hoe is mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Nee, zo radicaal vraagt God het niet van u en van mij. Dat was in die tijd. Alhoewel, is dat wel zo? Vraagt God van ons geen radicaliteit? We weten niet wat er nog eens van ons gevraagd kan worden, gemeente. Als je je oor te luisteren legt, dan wordt het er allemaal niet gemakkelijker op. En om echt consequent te blijven, het offer van ons leven. Iemand zegt, als hier toch eens verdrukking zou komen. Maar een ware christen mag gaan offeren, gemeente. Die wordt uitgetild boven dat egoïsme. En die mag leven voor de Heere en voor zijn dienst. Net als Stevens. Gemeente profeet. Hij profeet, wij profeten. Hij priester, wij priester. En dan in de derde plaats, Christus en de christen hebben veel gemeen in het koninklijke ambt. De Heer Jezus is ook gezalfd tot een eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert. Wat was een koning eigenlijk, jongens en meisjes? Wel, een koning was vooral een beschermer. En vroeger was dat veel sterker zo dan vandaag. Een volk dat een sterke koning had, voelde zich beschermd. Want die bevocht de vijand en leidde het volk naar de overwinning. Wel, dat was Christus. Een koning. Wat heeft hij gestreden, gemeente, gestreden tegen de zonde, tegen het onrecht en tegen de duivel. Op Golgotha streed hij zijn laatste strijd als koning. Hij ging ten onder en toch overwon hij. Dat had Saul niet gekund. Dat had David nooit gekund. Dat had ook Salomo nooit gekund. De vredevorst. De vredekoning. Shalom had hij als naam. Maar Jezus kon het wel en hij overwon. En nu regeert hij vanuit de hemel over zijn volk. En hoe regeert hij? Nou, door zijn woord. En dat woord dat raakt ons aan door zijn geest die in onze harten komt wonen. En zegt de catechismus, dan is het deze koning die ons bij de verworven verlossing beschut en bewaart. Ja, ook een mens die Christus eigendom is, kan afdwalen, gemeente. Denk eens aan Petrus. En aan de andere kant kan er geweld en vervolging tegen je ingebracht worden. Denk aan Stevenus. Stel eens voor, jongens en meisjes, dat jij daar nou stond in plaats van Stevenus. En dat tegen jou nou eens gezegd zou worden, zweer Jezus af. Dan ben je vrij. Stel je nou eens voor. Zou je durven te zeggen, dan blijf ik net als Stevenus staan. Zeg het maar eerlijk. Je zou weglopen. Ik ook trouwens. Net zo goed. Laten we nu alstublieft niet van die ferme christenen krijgen die zeggen, maar ik. Er is ooit een christen geweest, jongens en meisjes, die zei, Heere, ik zal voor u sterven. Het was Petrus. En toen het erop aankwam, toen ging hij hard op de loop voor een dienstmeisje. Nog niet eens voor een soldaat. Maar voor een meisje. Hoe komt het toch dat Stevenus toch blijft staan? Omdat er een koning in de hemel was. Die zijn volk bij de verworven verlossing beschut en bewaart. Omdat er een koning was die Stevenus zelf mocht zien. En die hem vasthield. En die hem kracht gaf. En die zei Stevenus, blijf staan. Kijk, dat is zo wonderlijk. De Heere geeft dan een mens die kracht die hij nodig heeft. Stel je voor, je moet naar het ziekenhuis. Je hebt het zo moeilijk. Hij is het die ons bij de verlossing, de verworven verlossing beschut en behoudt. Hij geeft kracht op zijn tijd. Hij geeft woorden op zijn tijd. En zo houdt de koning Jezus zijn onderdanen vast in de strijd. In ernstige ziekte en in verzoeking. Gemeente, dat mag ons vertrouwen zijn. En daardoor verliest zijn volk de moed niet. Oh ja, ze maken nog wel eens een misstap, net als Petrus. Maar omdat er een koning was die hem bij die verworven verlossing beschutte en bewaarde, toen begon Petrus te huilen. Bittere tranen, staat er. Toen hij naar buiten liep en de haan hoorde kraaien. Het was het werk van de koning die hem bewaarde bij de verworven verlossing. En hij kon niet weg van Jezus, maar moest naar hem terug. De christenen mogen steeds weer in verwondering zeggen: ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Maar wat denk je, gemeente? Zal een christen daar niet iets van meekrijgen in de omgang met de Heer Jezus? Dat hij net als zijn koning die verworven verlossing gaat verdedigen? Zou het nou zo kunnen zijn dat Christus de zonde haat en dat ik de zonde lief heb? Dat terwijl Christus strijdt tegen ongerechtigheid, ik me, vergeef me het woord, maar als een varken in de ongerechtigheid rondwentel? Dat kan toch niet? Nee, dan gaat een christen die is aangeraakt, die gaat strijden. Strijden tegen alles wat tegen Christus strijdt. Dan ga je haten wat Christus haat. Dan word je een christenstrijder. Nee, niet een strijder voor je eigen ideeën. Want pas op, gemeente. Want nu kun je zeggen, ja, we moeten strijden. Maar alle strijd is geen goede strijd. Niet alle strijd is goed. Moet je Paulus eens bekijken. Hij stond er als een jonge bij toen Stefanus gestenigd werd. En wat was hij een fanatiek mannetje. Hij zal de jassen van hen die stenigen wel even bewaren. Hij werkt eraan mee op zijn manier. En hij biedt zijn diensten aan. Aan de mensen die godsdienstig heten. Hij liep het vuur uit de sloffen. En hij liep naar Damascus om christenen te arresteren. Maar het had niets met het koninkrijk van God van doen. Hij streed voor zichzelf. En zo kan het ook met ons kerkmensen zijn. Er is veel strijd. Maar het gaat heel vaak alleen maar om het eigen ik. En om het eigen gelijk, gemeente. Laten we daar goed op beducht zijn, ook in de kerk. Elke strijd die er gevoerd wordt. Is dat mijn zaak? Of is dat Gods zaak? En neem dan ook even in herinnering wat ik zei over. Er zijn vragen waar de Heer Jezus ook geen antwoord op gaf. Gemeente, zo is het vandaag ook. Er is veel strijd. Maar het gaat heel vaak alleen meer om het eigen ik, om het eigen gelijk. En minder om de naam van de Heer Jezus. De catechismus zegt dat ik met hem tegen de zonde en de duivel strijde. En waar zit de duivel, gemeente? Zeg dat nou eens. Waar zit de duivel? Denkt u soms dat u bij uw buurman zit? Of bij de mensen buiten de kerk? Waar zit de duivel? Die duivel zit hier, gemeente. In mijn hart. Die zit niet bij uw buurman. Ja, ook wel. Maar u hebt genoeg aan uzelf. Als het daarover gaat. Hij zit hier bij mij. En als ik tegen de zonde en de duivel strijd, dan moet ik bij mijzelf beginnen. En dan heb ik de eerste handen vol aan mezelf. Dat is zo moeilijk, gemeente. Kijk, een ander stenigen, dat is gemakkelijk. Maar als we niet oppassen, dan stenigen we op grond van dat wat we zelf hebben vastgesteld. Dat is gemakkelijk. Een ander zijn ideeën onttronen, dat is eenvoudig. Maar in eigen zwaard vallen en het zeggen, Heer, ik heb de duivel in mijn hart. En ik heb de wereld zo in mijn hart. Mijn hart hangt zo over naar de wereld. Ik ben geen steek anders dan wie ook. Laten we oppassen, gemeente, voor een vrome strijd. Voor een fariseïstische strijd. Want dan zullen we straks geen kroon ontvangen. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar echt strijden als een christen, dat vind ik best wel heel erg moeilijk, gemeente. Want dat is niet een kwestie van ik ben hierop tegen en ik ben daarop tegen. Dat is eerst zelf in mijn eigen zwaard vallen. En laat het zo mogen zijn dat ik straks niet blijk een strijder te zijn geweest voor mijn eigen ideeën. En minder voor het koninkrijk van God. Maar dat ik heb gestreden vanuit de liefde van de Here. En dat ik heb gestreden tegen mezelf, tegen de zonde en tegen de duivel, zoals de catechismus het zegt. Ja, ook in het eigen kerkelijke leven en in het maatschappelijke leven. Probeer dat te signaleren en uit te drijven. Hoe doe je dat? Dat doe je met het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Als Stefanus daar strijdt, gemeente, dan staat hij niet te schelden op die mensen daar. Dan staat hij niet uit te maken van wat zijn jullie toch slechteriken, wat zijn jullie toch zondaren. Beslist niet, gemeente. Dan staat hij niet te schelden op die mensen. Maar dan staat hij daar met het zwaard van de geest. En dat is zijn kracht. Als hij opkomt voor het koninkrijk van God. En daarom bad ik net ook in het gebed, als de ouderlingen hun huisbezoek afleggen, dat ze het zwaard van de geest hanteren. En dat ze daarin thuis zijn. Waarom wordt gij een christen genaamd? Ja, omdat ik aan Christus verbonden ben. Omdat ik haat wat hij haat. Omdat, klopt dat eigenlijk wel bij u? Ga er nou eens eerlijk na. Of vinden we het al gauw goed en heb ik me er zelf niet voor over? Ik ben wel eens bang, gemeente, dat de kerk in veel opzichten slaapt vandaag. Wij allemaal. Er spelen zoveel dingen in de samenleving. Er spelen zoveel dingen in onze gezinnen vandaag. Ik word daar soms... Ik sta hier niet vroom te doen, gemeente. Het ligt me helemaal niet. Maar ik word daar soms bang van. Ook als ik naar mijn eigen gezin kijk. Want wij zijn ook kinderen van onze tijd. Zo heel veel wordt toegelaten. Zo heel veel sluipt bij ons binnen. En dan zingen we wel voorwaarts, christenstrijders, drukt uw koningsspoor. Jazeker, maar het is niet zo gemakkelijk. Ik kan wel gemakkelijk zingen, maar doen is het tweede. Gemeente, de strijd met Christus is moeilijk. Het breekt je vaak bij de handen af. En je moet zo dikwijls tot de constatering komen, Heren, nu heb ik zo weinig gestreden. Maar toch, gemeente, als het goed is, kunnen we het niet laten. Dan geven we het niet op. En zo ga je door, de zon, Christus straalt en wonderlijk. Dan zie ik overal van die mensen, van die manen die bestraald worden. En waar stralen ze dan naartoe? Naar die donkere wereld. En dan komen er in die donkere wereld van die lichtstralen die uiteindelijk bij Christus vandaan komen. Door Christus is de christen een licht. Er is een licht. Er zijn in deze wereld, als het goed is, profeten, priesters en koningen. En gemeente, dat geeft uitzicht, want als we zo vernieuwd worden naar zijn beeld, dan hebben we weer de mens zoals die in het begin was. Dan hebben we Adam als het ware voor de zondeval. Dan hebben we de nieuwe mens. En deze mens neemt de Heer straks mee naar de nieuwe aarde. Vandaar dat er in vraag 32 dat ook nog staat. En hier namaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Ja, gemeente, een christen kan het hier wel eens moeilijk hebben. Maar weet u wel dat de troon voor hem bestemd is? We zullen met hem heersen voor eeuwig in zijn troon. We kunnen het nu wel eens moeilijk hebben. Maar straks regeren we met hem. Wie zijn die wij? Straks regeren wij met hem. Wie zijn die wij eigenlijk? Zijn wij dat? Mogelijk. Ik hoop het. Maar het zijn degenen die door het geloof zijn zalving deelachtig zijn. Dat zijn niet de naamchristenen. Dat zijn niet de mensen die uiterlijk de naam dragen en niets kennen van dat zijn naam beleiden en hun leven offeren en van dat strijden tegen de zonde. Maar dat zijn degenen in wie dat wonder gebeurd is. Dat hij gestalte in hen krijgt. Het is nu nog een strijdend leven, gemeente. Maar eens zal dat strijden niet meer nodig zijn. Dan leveren we het wapen in en ontvangen we kroon, een kroon. Nee, niet om aan Christus gelijk te zijn. Maar dan zullen we met hem heersen voor eeuwig op de troon. Christus, de zon van de gerechtigheid. Hij straalt helder. Wil jij ook deze week aan de hemel van de wereld een heldere maan zijn? Is dat je verlangen geworden? Dan ben je een christen. En dan mag je in zijn kracht strijden in deze wereld. Amen. Willen danken en bidden. We komen tot u, Heer, om u te danken voor deze zondag dat we zo in uw huis mochten zijn. Het was goed om in uw huis te zijn. Veel goede dingen waren er. Heer, er was uw woord van morgen en vanmiddag. U geeft dat we er iets van begrijpen wat die dichter zong. Ik ben liever aan de drempel van het huis van God dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. En als we dat nog niet begrijpen, Heere, wilt u ons dan bekeren? Opdat het zo komt te liggen in ons leven. Dat we graag onder uw woord zijn. Om de klanken van het evangelie te horen, de blijde boodschap van het heil in Jezus Christus. Voor arme mensen in zichzelf. We danken u, Heere, voor het vele andere wat goed was. We danken u ook voor het samen kunnen zingen. Het prachtige orgelspel. Heren, dat zijn niet de meest wezenlijke dingen van de eredienst. Maar toch, hoe rijk en hoe goed om zo samen de dingen te doen voor uw heilig aangezicht. Heren, wij danken u voor het vele goede. Wilt u het zondige genade vergeven? En wilt u ons behoeden, Heren, voor een vervluchtiging van het evangelie? Dat wat we vandaag gehoord hebben, ons ene oor ingaat en het andere weer uit. Christus en de christen. De catechismus is er glashelder over. Die twee die horen bij elkaar. Profeet, priester, koning. Heer, en dat door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wilt u verder met ons zijn, Heer, ook als we van hier gaan. Breng ons veilig thuis. Geef ons verder een gezegende zondag. Wil ons helpen in de week die aanstaande is. Ook als voor de jongens en meisjes de scholen weer beginnen. Heer, vakantie is fijn. Het is hun ook gegund. Maar wilt u geven dat ze het ook als hun taak zien om nu weer hun best te doen op school. Om kennis te vergaren. Om ook zo straks dienstbaar te kunnen zijn in de samenleving. Ja, heren, goed beschouw een nieuw koninkrijk. En bind het onze jongens en meisjes maar op het hart. Dat juist zij een geweldige roeping hebben in de wereld. Om straks de dingen ook over te nemen in de kerk. Want uw werk moet voortgaan. En wat is het dan goed, heren, dat ze zoveel mogelijk hun verstand ook benutten. Want laat geloven niet alleen iets van het verstand zijn. Maar het is wel nodig. Kennis van u en van uw woord. Kennis van de geloofsleer. Want Heer, als dat er niet is, dan staan we open voor allerlei dingen. En dat is ook de zorg van onze tijd. Dat ogenschijnlijk gemakkelijkere geloofsbelevingen, maar zo bij ons voet aan de grond krijgen. En zonder kennis van zaken, zonder een eerlijke overweging van de griffemeerde kijken op de dingen. Bijvoorbeeld als het gaat over de heilige doop. Zonder dat die opvattingen een eerlijke kans krijgen, maken we soms maar in grote oppervlakkigheid, maar zo andere keuzes. En daarom, heren, dat willen we u hartelijk vragen. Wilt u onze jongens en meisjes maar helpen en hun kennis geven. En doe hen de verantwoordelijkheid verstaan, samen met hun ouders, om zich in te spannen. Heren, zo komen we tot u. We danken u dat dat kan. En dat dat mag. En dat u ons niet afwijst. Maar dat u ons aan wilt nemen. En ook ons gebed. Vanwege het werk van uw Zoon. De Heer Jezus Christus. Heren, hoor ons zo. Vergeef het zondige. Uit genade. Amen.